In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Katja Staatjes. Katja is een alpiniste, de eerste vrouw die de Mount Everest heeft beklommen, daar een naam mee gemaakt. En we gaan het vandaag niet hebben over bergbeklimmen, anders dan als metafoor voor wat ze nu gaat doen. Dus Katja, hartelijk welkom.
Ja,
leuk dat je er bent.
Hallo Ko.
Ja, heb ik dat aardig ingeleid? Of,
Zeker.
Ja?
Eerste Nederlandse vrouw overigens, hè, op de top van Everest. Ja, precies.
Uiteraard, ja. Hey, Katja, wat ik zei dat zo omdat ik van jou begreep al eerder dat je iets had van ja, ik ga hier niet verhaal lopen te vertellen over wat ik allemaal meegemaakt heb op die berg. Want dat weten mensen ondertussen wel, dat is al een beetje geweest. Maar veel belangrijker vind jij het om eens even te kijken van, of eigenlijk wat je nu doet als spreker, maar ook in je gewone werk, denk ik. En dat zit meer op het terrein van een management, heb ik begrepen.
Ja, maar ik heb het wel. Natuurlijk heb ik het vanuit het bergbeklimmen.
Juist.
Ja. Dus daar spreek ik over. Ook in mijn lezing met de beelden natuurlijk. Maar ik dacht eigenlijk van nou, hoe het allemaal gekomen is met dat bergbeklimmen. Hè, hoe ik in de bergen ben begonnen. Dat heb ik inmiddels inderdaad al zo vaak verteld. Maar we gaan het zeker over expeditieervaring hebben. Want dat is namelijk de metafoor naar het dagelijks leven en het werk.
Ja.
Waar ik over spreek. Waarin ik probeer te inspireren.
Ja.
En waar de lessen uit te halen zijn op gebied van samenwerken, leiderschap, veerkracht, wendbaarheid. Nou, noem het maar op.
Ja.
Vanuit die extreme omstandigheden.
Ja, en dan ga ik daar dan toch naartoe. Want ik vroeg me sowieso af, want we willen altijd in zo'n gesprek ook even weten van wie is nou deze spreker en hoe komt hij nou tot zijn dingen. En sommige dingen begrijp ik dan altijd heel goed en andere dingen begrijp ik helemaal niet. Wat drijft iemand ertoe om... Ik zat ook nog even op jouw site te kijken. Ik zie ook allemaal weer vriendinnen die inderdaad zijn overleden. Liene van den Bergen ging er ook voorbij. Ik zag vroeger wel eens documentaires dat mensen met bevroren benen naar beneden komen. Als je nou in Oostenrijk bent geboren of zo, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar hoe komt een Hollands meisje erbij om dit soort dingen te gaan doen? Wat zegt dat over jou?
Ja, die ook nog aan zee is opgegroeid, inderdaad.
Ja.
Nou, het is echt bij mij echt stap voor stap gegaan. Hè? Dan gaan we eigenlijk toch daarna terug.
Ja,
maar het is inderdaad stap voor stap gegaan. Dat ik ben echt een loper, een hardloper. Oh, ik ben heel sportief al sinds kind. En dus ik liep hard in de Nederlandse ploeg. Actief atleten. En in mijn studententijd in Wageningen zei een vriend... Goh, zullen we gaan wandelen in de bergen in Oostenrijk? Nou, ik had er helemaal niet zo'n trek in, want ik dacht, dan kan ik 2 weken niet trainen. Maar hij heeft mij overgehaald. En dan kom je bij die drive, hè, die passie.
Ja, ja.
Ik was echt totaal meteen verliefd op het leven in de bergen. En als je mij nu vraagt, ja, wat is dat? Dat was eigenlijk de fysieke inspanning van het lopen, de uitzichten, de ruimte in de bergen. En daardoor ook ruimte om dingen helder te zien, te reflecteren. Voor mij heel belangrijk. Het lukt me op de ene manier heel goed in de bergen.
Want dat heb je niet aan zee, want als je bent een kust...
Ja, maar het is juist het zo ver weg zijn en dagenlang weg zijn. En alles in je rugzak hebben. En het simpele leven van A naar B. Een heel helder doel hebben. Een top of een berghut of een volgend kamp. Maar wat ik vooral merkte, is je wordt echt heel erg geconfronteerd met jezelf en met elkaar. En dat verbindt intens. Dus het verbindt intens onderling, maar ook met jezelf. Hè? Wat je eigenlijk wil, wat je kunt, wat je kwaliteiten zijn, wat je valkuilen zijn. En dus eigenlijk zijn de bergen zijn echt mijn leermeester in het leven.
Ja, en dan heb je het over jouw eigen weg?
Ja, mijn eigen weg, maar ook dus mijn leermeester in samenwerken, in samen dingen doen, in samen dingen bereiken. Je wil naar een top, maar hoe kom je daar dan samen als het zo lastig is?
Ja.
Dus dat is wat mij intrigeerde en aantrok. En wat ik heel mooi vind van het leven in de bergen. Het is zo simpel, het is afzien ook, het is elementair. Hele lastige weersomstandigheden, heel extreem, kou, storm, et cetera.
Ja.
Maar als je dan weer thuis bent, hè, in die luxe. Hè, dus eigenlijk door contrast, en dat zien we natuurlijk ook als het eindeloos heeft geregend, dan ben je zo blij dat de zon weer gaat schijnen.
Ja.
En dat geldt ook in de bergen.
Ja.
Door de kou is het zo fijn om weer in een basiskamp terug te komen. Of na weken in de bergen zonder douche en met geen enkele luxe is het zo fijn om in je eigen bed te liggen en onder de douche te staan en een appel, een sinaasappel en vers eten.
Ja.
Dus ik ga eigenlijk het dagelijks leven meer waarderen door deze expedities.
Ja.
Ja, en als je dan inderdaad kijkt naar het risico, dat is natuurlijk een afweging. En met name als je kijkt naar waar zitten de grootste risico's in? Dat is als het hele technische beklimmingen worden, hele moeilijke beklimmingen. Dus heel steil overhangen. Of naarmate je hoger komt, en vooral dus op 8000 meter, heb je die ijle lucht, dat zuurstoftekort, wat echt levensbedreigend wordt, los van de kou, stormen, lawines, gletsjerspleten, ijsslag, steenval, noem maar op.
Ja, en ergens, of misschien wel gelijktijdig, ik weet niet hoe dat. Wat doe je het nog eigenlijk? Of is dat iets wat je.
Ja, zeker. Ik klim de laatste, zou ik zeggen, 22 jaar met. Of zelfs 24 jaar met Henk, mijn echtgenoot. Zeker, wij klimmen nog. Wij gaan nog naar de bergen. We zijn nog vorig jaar op 6000 meter geweest. Maar 8000 meter is zo langzamerhand wel mooi geweest.
Ja, wat zit er dan een leeftijdsgrens aan? Dat je voetbal
Wij klimmen 37. Zonder zuurstof. En willen ook niet dat al onze spullen door dragers gedragen worden. Nou, het zou misschien nog wel kunnen hoor. Maar ja, het wordt wel lastiger. En we merken wel, je wordt er niet fitter op. We lopen nog steeds hard om de dag. Maar het rondje wordt zo langzamerhand steeds ietsje korter. We gaan steeds iets minder hard. En dat is ook natuurlijk een logische ontwikkeling.
Yeah.
En ook dat gaat natuurlijk over ontwikkelen, over volgende stappen zetten. En over, als we kijken überhaupt naar de samenleving. Als je het hebt over economische groei, altijd maar groeien. Ik geloof daar ook helemaal niet in. Weet je,
nee.
Er zijn op een gegeven moment nieuwe stappen te zetten. En dat was ook voor ons.
Ja.
Na 8000 meter dat op een gegeven moment nieuwe stappen waren. Namelijk, zijn toen 2000 kilometer door Nepal gaan trekken, door de Himalaya.
Ja.
Dat is misschien wel het grootste avontuur wat we hebben ondernomen.
Ja.
Met echt door het westen van Nepal, waar echt totaal onontgonnen, waar we illegaal in Tibet zaten. Waarbij we nog meer geconfronteerd werden met anticiperen, inspelen op wat er gebeurt, wendbaar zijn, wat vandaag de dag natuurlijk zo belangrijk is.
Ja, want laten we daar eens naar gaan kijken. Ik snap dan een beetje wat je drive is. En dan ben je gewoon een bijzonder mens, denk ik. Want ik heb mijn uitdagingen voornamelijk voor Netflix op de bank en zo. Dus ik ben een lui type. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig. Maar jij hebt, terwijl je een achtergrond hebt, je hebt levensmiddelentechnologie gestudeerd. Dan ga je dit soort mooie avonturen aan. Word je geconfronteerd met jezelf. Hè? Dus in die zin in persoonlijke groei. En je hebt het over wat je dan opdoet aan kennis als het gaat om teambuilding en dat soort dingen. Hoe is dat dan? Want uiteindelijk sta je dan nu op het podium om de wereld te vertellen of teams
Zeker.
Te vertellen wat er hoe het volgens jou zit. Hoe is dat gegaan?
Nou, ik heb inderdaad in Wageningen levensmiddelentechnologie met bedrijfskunde gedaan. En ik ben mijn loopbaan, mijn werk begonnen bij Campina in Eindhoven, waar ik belandde in kwaliteitszorg. En op een gegeven moment projectleider ISO werd. Dus dat is die hele certificering. Ja. Dat was helemaal in de beginfase. Nou, toen kwam ik in een eerste leidinggevende functie op logistiek gebied. Dat was in de tijd van de fusie tussen Campina en Melkunie. En dat was zo leerzaam om zo'n fusie mee te maken. Twee culturen, twee bedrijven met allemaal vestigingen die samen moesten gaan. Daarna ben ik, en toen was ik 28, best wel jong nog, ben ik productieleider geworden van de fabriek in Eindhoven. Hele grote fabriek met 140, vooral mannen in de fabriek.
Leuk.
En dat wat, nou, daar moest ik natuurlijk heel veel leren.
Ja.
En daar werd
accepteerden ze jou toen?
Nou,
tijd,
dat was best wel lastig. Want daar had een productiemanager gezeten die daar 12 jaar had gezeten. En met die mannen op de machine zat. Hè, ja. En ongeveer zei hoe het allemaal moest.
Ja.
En ik kwam daar en ik dacht, dat ga ik niet doen. Ik ga niet op die machine zitten. Ten eerste ben ik niet zo technisch. Ik heb wel een technische achtergrond. Maar ik dacht, dat kunnen zij veel beter. Waar het mij over ging, was hoe kunnen wij onze misproducties terugbrengen? Hoe kunnen we meer motivatie krijgen, zodat mensen en zich beter in hun vel voelen en we beter gaan draaien. Ja. En eigenlijk alles beter functioneert. Dus ik was veel meer gericht op naast het eindresultaat, maar hoe komen we daar met deze mensen? En ja. Hoe kun je dat samen doen?
Ja.
Dus ik ben altijd wel een people manager geweest.
Ja. Maar toen was je ook al aan het klimmen in die tijd? Want ik zoek
nou,
even
dat
naar die...
begon, ja, ik ben gaan wandelen in mijn studententijd. En dat was inmiddels een beetje over aan het gaan naar klimmen. En gletsjertochten en een beetje leren rotsklimmen. En toen tussen twee banen in bij ging ik naar Nepal naar 6500 meter. Dat was de tweede keer dat ik in Nepal was. En toen zag ik Everest liggen. En wij gingen afdalen en we waren met een groepje Nederlanders en twee Nepalezen. En een van die Nepalezen zei tegen mij, Katja, one day you up to Everest. One day you strong, you up to Everest. En ik vond het eigenlijk wel een grap. Ik dacht, nou, weet je, Mount Everest, hè, dat is het hoogst haalbare. Maar we hadden die berg zien liggen en het werd ergens toch een beetje een droom. Hè? De hoogste berg ter wereld beklimmen. Maar ik dacht zoals heel vaak. Hè? Je denkt alleen maar in obstakels. Hè? Ik heb een drukke baan. Ik ging een nieuwe baan beginnen. Hoe kan dat? Dat krijg ik niet gecombineerd. Ik heb niet genoeg geld daarvoor. Ik wist niet hoe duur dat was, maar heel duur. Ik dacht vooral, ik ben niet goed genoeg. En zoals je heel snel denkt in obstakels in plaats van, hey, hoe zou het wel kunnen? En vervolgens ben ik eigenlijk toch in stapjes daar naartoe gegroeid. En dat was in 1995, 1998 maakte ik deel uit van een Nederlandse expeditie naar de berg Ooyoe.
Maar je springt nou dan heel snel. Maar want ik snap het eerste verhaal dat je zegt van, nou, je ziet allemaal obstakels en er wordt toch niks. Ik kan niks, weet ik veel. Maar je gaat opeens beter. Wat gebeurde dan?
Ik werd manager facilitair bedrijf van het UMCU, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dat was toen nog het ASU en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Die fuseerden, was ook een fusie. En ik was verantwoordelijk met onze facilitaire afdeling voor de nieuwbouw van het kinderziekenhuis op facilitair gebied. De inrichting van de keuken en de beddenstroom en de logistieke stroom en de parkeerplaatsen en weet ik wat allemaal. Dat was best wel een heftige job. Geweldige baan. En die heb ik 2 jaar gedaan. En ik zou dus naar Tibet gaan, naar zo'n eerste 8000er met een Nederlands team. En dat was best wel lastig te combineren met zo'n baan. En bovendien zeiden wij tegen onze schoonmakers, toen nog geen eigen dienst. Veel mensen kwamen uit Turkije en Marokko van, goh, ga niet 6 weken naar je thuisland, want we kunnen jullie zo lang niet missen dit jaar met die nieuwbouw. En dan zou ik 2 maanden op expeditie gaan.
Ja, dat is een beetje lastig. Ja.
Beetje lastig, hè?
Ja, ja.
Een van de belangrijkste aspecten vind ik in leidinggeven, maar überhaupt in verantwoordelijk zijn voor teams en organisaties, is dat je een voorbeeldrol hebt. En je kan niet zelf iets doen wat je natuurlijk zegt dat niet. Dus ik dacht echt, ik moet gaan kiezen. Ofwel, ik ga op expeditie en dan zeg ik mijn baan op. Of ik kies voor deze baan en eigenlijk gaat dat niet. En ik ben ook echt wel een workaholic. En dus ik wilde ook alles tegelijk, wat eigenlijk natuurlijk niet kan in het leven.
Nee.
He, dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kiezen. En ik wil niet zeggen, zeg allemaal jij baan op. Maar wat ik wel denk dat belangrijk is, is om keuzes te maken in het leven. En ik heb dus uiteindelijk gekozen voor mijn passie voor de bergen. Een periode, dacht ik. En heb mijn baan opgezegd.
Maar dacht ik?
Nou ja, ik ben uiteindelijk nooit meer in een vaste baan gestapt.
Okay,
nadat ik mijn baan heb opgezegd. Want ik ben op die expeditie gegaan. En dat ging eigenlijk heel voortvarend en goed.
Ja.
Dus ik stond daar uiteindelijk op 8200 meter op die top zonder zuurstof. En zag opnieuw Everest liggen.
Ja.
25 kilometer verderop.
Shit, dan moet ik eigenlijk
en toen dacht ik, misschien kan ik dat.
Ja, maar nou mis ik toch wat in je verhaal. Ik ben een zeur. Want ik hoor je net zeggen van, goh, toen de Sherpa, heet dat geloof ik toch? Of niet?
Ja, zegt de Nepalezen. Dus een Sherpa zijn een volk, ja.
Oké, ja. Ja. Uit Nepal, toch? Of niet?
Zeker, maar een Sherpa wordt vaak synoniem gezien als drager.
Oh, oké. Okay.
Eigenlijk
ja,
nee, de Sherpa's zijn een etnische groep.
Juist. Ja. Nou, dan ga ik dat dan ook meteen maar niet meer zeggen. Maar die zegt van, goh, Katja, daar ligt de berg die jij op moet. Jij komt thuis en je denkt, nou, dat is niks voor mij. Maar op een gegeven moment, je gaat weer werken. Je zit in Utrecht. En er gebeurt iets met jou dat je zegt van, fuck it. Om het maar even zo West-Fries uit te drukken. Ik ga het wel doen.
Ja,
dus er is daar iets gebeurd, toch?
Ja, er zat dus inmiddels zo'n 3 jaar tussen. Dus ik had inmiddels alweer stappen gemaakt in het klimmen. Beter klimmen, wat moeilijker klimmen. Ik was inmiddels... Ik zat wat verder ook weer in mijn loopbaan. En ook dat ik dacht, goh, ik was me ook wat gaan verdiepen in die hoge bergen. En ik was inmiddels ook gevraagd of ik mee wilde naar Cho Yu, naar een van die 8000ers. Ja, en toen dacht ik, dat is een mooie stap. En, en uiteindelijk zijn we ons daar als team een jaar op aan het voorbereiden geweest. En toen kwam op een gegeven moment die stap, is dat te combineren met mijn werk. En wat wil ik eigenlijk met die berg in mijn leven?
Ja.
Dus het was eigenlijk ook dat ik dacht, wat wil ik met die passie in mijn leven? Ja. En ik kan niet alles tegelijk. En toen dacht ik, nou, als ik nou mijn baan opzeg, dan ga ik die berg beklimmen. En ik dacht wel, zou ik weer opnieuw een baan vinden? Ja. En dat is heel anders gelopen, want we stonden er op die top. Ik zag Everest liggen. En toen dacht ik, voor het eerst, misschien zou ik dat kunnen.
Ja.
En ik had natuurlijk mijn baan al opgezegd. Dus ik had de tijd om heel hard te trainen. Ik was fit. Ik had de tijd om een sponsor te zoeken.
Ja.
En zo is dat eigenlijk gegaan.
Oké.
En toen ben ik naar Everest gegaan. Wat gelukt is als eerste Nederlandse vrouw. En ik heb toen deelgenomen aan een georganiseerde, gegidste expeditie. Dat was eigenlijk niet zoals ik het wilde. Ik wilde dat eigenlijk het liefst met een Nederlands team doen.
Ja.
Ik heb toen Ronald nagebeld. Die leefde toen nog. Maar die zei, Katja, ik ben al 3 keer geweest. Ik heb geen plannen. Ik zei, zijn er andere Nederlanders die een plan hebben? Nee, zei hij, niet dat ik weet. Ja, dus wilde ik naar Everest. Was het eigenlijk de enige optie om aan te sluiten bij zo'n team. Want ik had echt niet de ervaring om dat zelf te doen. En ook niet, al helemaal niet het geld, want dan heb je zoveel geld nodig.
Ja.
Dus ik heb echt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dat met een commerciële, georganiseerde expeditie te doen. En toen was dat gelukt en toen dacht ik, oké. En nu wil ik eerst een betere klimmer worden en dan kan ik dat straks misschien zelf gaan doen. Met eigen teams, met kleine teams. Want dat is wat ik graag wilde. Met kleine teams naar hoge bergen waar bijna niemand is.
Ja.
En zo is dat eigenlijk gelopen. En zo, zo ben ik eigenlijk helemaal niet meer ergens in dienst gegaan.
Wat is er toen gebeurd? Want jij hebt uiteindelijk gebruik je ook nu zeg maar dat klimmen als een metafoor voor je management.
Ja, zeker. Mijn
visie?
Nou ja... Ja, wat er eigenlijk daarna gebeurd is, ik heb Everest beklommen, was eerst een Nederlandse vrouw. Daar was aandacht voor. Ik werd gevraagd voor lezingen.
Ja.
Vanuit de lezingen voor verenigingen, de Alpenvereniging, de Rotaries, et cetera, kwam ik uiteindelijk een beetje in het bedrijfsleven terecht. Ja, en ik had natuurlijk zelf managementervaring, dus ik herkende de vragen die ze me stelden. En daarnaast heb ik gedacht, ga ik fulltime lezingen geven? Dat deed Ronald Naar toen ook, naast het klimmen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik geloof ik niet. Ik wil toch nog zelf ook werken in organisaties.
Poot in de klei.
Ja, dus ik ben dat gaan combineren met werken als interim manager.
Oké.
En dat heb ik dus jarenlang gedaan. Op en af in interim opdrachten. Mijn ervaring zit vooral in operations en projectmanagement. En dat heb ik jarenlang gecombineerd met de lezingen, met op expeditie gaan en boeken schrijven. En dat is een prachtige combinatie.
Ja, nou ben ik toch dan even benieuwd hoe je dat... Want er liggen hier een aantal boeken en ook nog een hele dikke op tafel. En vooral even kijken, want dan moet ik even goed kijken. Hier heb je dit boek Top Teams.
Ja, Top Teams. Dus het laatste boek inderdaad.
Het is leuk. Er zit een berg op en vol plaatjes van allemaal sneeuwige toestanden. Maar het is gewoon een managementboek, toch?
Ja, zeker. Top Teams is mijn vierde boek. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de opvolger van Top Inspiratie.
Mm-hmm.
Top Inspiratie heb ik geschreven in 2008. Dat is, zou je kunnen zeggen, plaatje praatje. Dat is een thema en er zit een foto bij met een korte ervaring. Wat ook al een weerslag is geweest vanuit mijn lezingen en expedities. Maar Top Teams Ik ben met topteams ben ik 3 jaar bezig geweest. Want dat was echt een behoorlijke klus om eigenlijk mijn hele managementervaring en ervaring qua lezingen en expedities in dat boek te krijgen.
Ja.
Waarin je eigenlijk de metafoor hebt van een expeditie, hè, van basiskampen, alle fases naar de top. Maar wat ik gecombineerd heb met 18 pijlers die maken dat je samen een topprestatie neerzet en alles uit je team haalt en het hoogst haalbare realiseert. En in dat boek, dat heb ik, de foto's daarin zijn van Menno Boermans, een vriend en expeditiegenoot. Maar het was echt best wel een tour om dat allemaal in die expeditiebeweging te krijgen.
Ja.
En eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, het boek Top Teams is de weerslag van, ja, van alles wat ik gedaan heb en geleerd heb in de bergen en in mijn werk, in het managementwerk.
Ja, en dan ga ik een hele botte vraag dan stellen. Sommige mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in dat bergbeklimmen van jou.
Zeker, dat is zeker.
Maar die willen wel graag dat hun team goed functioneert.
Zeker, ik maak natuurlijk heel vaak mee zelfs dat opdrachtgevers of mensen in de zaal tegen mij zeggen, nou, Katja, ik dacht echt een bergbeklimmer.
Wat moet ik daar nou mee?
1,5 uur met een bergbeklimmer en allemaal van die ego's. En dat zeg maar, het was geweldig. Want wat ik probeer, dat probeer ik dan in mijn verhaal, met beelden mensen mee te nemen in een verhaal in de expeditie.
Ja.
Waarin we van alles tegenkomen. En wat ik natuurlijk probeer, is de koppeling te maken naar wat er speelt in die organisatie. Bijvoorbeeld, dat er veerkracht nodig is omdat het lastige tijden zijn. Of dat het gedoe van samenwerken.
Wat bedoel je, even daarop ingaan? Want we kunnen overal, want het is heel veel. Ik heb het goed bekeken, dus ik kan niet alles.
Op de shortlist voor managementboek van het jaar 2020.
Okay. Ja. Maar als je het hebt over deze moeilijke tijden en weerbaarheid.
We zitten in tijden waarin alles verandert, hè, waarin we natuurlijk corona gehad hebben een aantal jaar geleden, maar waarin nu toch wel je de worsteling ziet in organisaties van mensen die thuis werken en mensen die op het werk zijn. Het hybride werken, hoe houd je verbinding met elkaar? En houd je toch je eigenheid, maar ook alles gaat zo snel. Dat betekent wendbaar zijn. Dat betekent om kunnen gaan met veranderingen, snel kunnen schakelen, kunnen anticiperen, maar juist ook dingen kunnen loslaten, omdat we niet alles in de hand hebben. Maar vooral denk ik, als het gaat over wat er nu allemaal speelt en als het gaat over de grote uitdaging van deze tijd, dat kan niemand alleen. Daar heb je elkaar voor nodig.
Mm-hmm.
En samenwerken, als dat werkt, is het geweldig. Maar samenwerken is ook een uitdaging op zich.
Mm-hmm.
Met verschillende mensen, verschillende karakters, verschillende achtergronden, ideeën, verschillende belangen. Ja. En hoe zorg je dan dat je dat samen doet?
Ja.
En op een expeditie waarin de omstandigheden zo extreem zijn, word je zo met elkaar geconfronteerd, dat onmiddellijk een test is. En daar leer je dus echt best wel veel van.
Ja, want dat vond ik grappig ook. Want ik toevallig met dit onderwerp heb ik me ook wel eens bezig gehouden. Hè? Dat je in je boek ook goed beschrijft dat als je een goed team wil, één, het moet niet te groot zijn, heb je het steeds over. Hè? Maximaal 8 mensen of zo.
Nou ja, ik kijk,
als projectorganisatie.
Nou, er zijn natuurlijk ook onderzoeken door gedaan. Hè, door Belbin bijvoorbeeld. Die komt dan tot een teamgrootte van 6 tot 8. Het verschilt natuurlijk per organisatie, per team.
Per project.
Wat het is. En bijvoorbeeld in het klimmen, in het hoogteklimmen. Ja, zou ik zelfs willen zeggen, kom je uiteindelijk tussen de 3, 4, 5 mensen uit.
Oké.
Okay. Maar ik denk inderdaad, als je een kleiner team hebt, ben je flexibeler. Er worden lastige gesprekken, het wordt makkelijker. Het is, doelen gaan minder ver uit elkaar lopen. Want dat krijg je toch ook vrij makkelijk met verschillende mensen.
Ja.
Dus het wordt allemaal wat eenvoudiger. En ik denk dat je beter met een paar kleine wendbare teams kunt zijn dan met een heel grote groep.
Ja. Ja, dat wordt dan log.
De essentie komt ook eerder op tafel.
Ja.
Ja.
Ja, en wat ik leuk vond om te zien, Ik zet mijzelf wel eens af tegen dat Chaka-verhaal van met de neus allemaal dezelfde kant op. Nou hadden we dat aan de telefoon al besproken, zei jij terecht. Maar je moet wel allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, want we willen wel die berg op.
Of tenminste, dat is handig als je tenminste op hetzelfde punt wil uitkomen. Ja. Begint het ermee, ben je überhaupt aan het klimmen op dezelfde berg?
Ja, dat, ja.
Dat is soms
vraag
ook
één.
Vraag 1. Ja. En als je dan op diezelfde berg klimt, heb je dan ook hetzelfde voor ogen? Want dan blijkt onderweg toch vaak... Nou, dat het net iedereen het net wat anders ziet.
Ja.
En dat je, terwijl je toch dacht dat je het helder afgesproken had.
Ja.
Ja.
En een tweede ding vond ik ook heel interessant. Dat je zegt, je moet ook een heel divers team hebben. In de zin van kwaliteiten van de mensen die je in huis haalt.
Nou ja, ja, ik denk inderdaad diversiteit maakt dat je elkaar aanvult. En dat je uiteindelijk samen sterker bent. Omdat je ook dingen van meer kanten belicht. Je hebt meer kwaliteiten. Natuurlijk, grote diversiteit maakt het niet altijd makkelijker. Dat zien we vandaag de dag met tegenstellingen.
Ja, ja.
Maar grote diversiteit maakt het niet altijd makkelijker. Dus dat schuurt, dat is ingewikkeld.
Ja,
je moet uiteindelijk dan in staat zijn om met die verschillen om te gaan.
Ja, en hoe doe je dat?
Nou, ik denk dat het ermee begint om respect voor elkaar te hebben. En als eerst elkaar proberen te begrijpen. Hè, waar komen die verschillen vandaan? Nou, elkaar te proberen te begrijpen. Oh, is maar een klein beetje. En vervolgens is de vraag van, goh, hoe gaan we daar dan mee om? En uiteindelijk is denk ik de vraag, kunnen we die verschillen overbruggen? En kunnen we het gezamenlijk belang leidend maken? En dan moet je wel het overeind zijn, wat is gezamenlijk belang?
Ja.
En heb je ook iets voor elkaar over dan? Heb je iets over voor dat gemeenschappelijk belang? Of heb je iets voor die ander over?
Ja.
Ben je bereid en in staat om zelf even een stapje opzij te doen? Omdat dat in het gemeenschappelijk belang is.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk niet altijd makkelijk.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Nee.
Nee, want dat sprak mij zo aan. Dat je, ik zei al, ik kom uit de muziek en in de band is niet anders. Kunnen niet allemaal drummer zijn, maar... Juist doordat je allemaal van die eigenwijze figuren hebben die vaak specialist zijn op één terrein, geeft dat ook gewoon vaak conflicten.
Ja, tuurlijk.
En we hebben niet ook allemaal nog eens een keertje allerlei mediatorscapaciteiten in onze bagage zitten. Weet
nee, je. Nee. Dus ja, je krijgt dan natuurlijk ook naar rollen. Hè? Wat is ieders rol? Of ieders, wat kun je inbrengen? Of en nou ja, ik denk het helpt misschien ook al door je te realiseren dat het niet altijd leuk hoeft te zijn.
Nee. Nou, zeg je wel wat, trouwens.
Ja.
Want volgens mij gaat deze samenleving een beetje naar de ratsbedeven. Omdat we denken dat het allemaal vandaag nu meteen leuk moet zijn.
Ja, dat is natuurlijk... Ja, het is een ingewikkelde situatie in de wereld. We hebben flink wat uitdagingen.
Lees ik daar de oplossing in?
Ja.
Top teams.
Ja, het is...
Lastig, hè?
Ja.
Ik kan me dan ook voorstellen dat jij bijvoorbeeld als interim manager dan goed op je plek bent. Hè? Dat je vanwege toch de inzichten die je ook toch uit dat alpinisme, hoe noem je dat, gehaald hebt misschien wellicht.
Ja, uit het expeditieleven in de bergen.
Ja, en hoe doe je dat als je lezingen geeft? Hoe lang duren die bij jou?
Nou, zeg gemiddeld tussen 3 kwartier en 1,5 uur. Maar heel soms heb ik op een grote congressen minder tijd. En soms is het 2 uur. Hè, ook met honderden mensen hebben we 2 uur. Maar dan kan ik veel meer interactie inbouwen. Ik vind het zelf eigenlijk altijd fijn hoor, als er meer tijd is.
Ja.
En door mijn beelden en de spanning in het verhaal en de snelheid kan ik de aandacht ook goed vasthouden. En ik heb inmiddels zoveel ervaring ook met de interactie. Hè, ook met hele grote groepen kan dat uitstekend. Hè, door even in tweetallen iets te doen of met z'n drieën, met kleinere groepen, dat we even bewegen.
Geef je ook workshops trouwens? Of niet?
Ja, ik doe ook wel workshops.
Okay.
Ja. Okay. Want ik werk inmiddels sinds een aantal jaar niet meer als interim manager naast mijn lezing, maar als coach voor leiders en teams. Ja. Dus soms zitten we ook met een team 2 dagen op de hei, zeg maar.
Ja.
Maar even terugkomend op mijn managementervaring, waarvan je zei, goh, dan kan ik me voorstellen dat je bergervaring van pas komt.
Mm-hmm.
Zeker. Hè? Natuurlijk, vanuit de bergen kan ik heel veel in het management gebruiken. Maar ik denk misschien wel... Ik dacht in beginsel toen ik lezingen gaf van, goh, wat voor werk doe ik eigenlijk? Hè? Ik hou ergens een verhaal en dan ben ik eigenlijk weer weg.
Ja.
Hè? En ik... Dus ik... Ik dacht eigenlijk van, goh, eigenlijk bewerkstellig ik meer als interim manager. Inmiddels ben ik daarop teruggekomen. Ik denk dat ik inmiddels meer bewerkstellig als spreker dan als manager.
Vertel, wat vind ik interessant?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel goede managers. Maar als ik manager ben van 100 mensen of 200 mensen of een paar honderd, dan is dat mijn bereik. Maar nu bereik ik veel meer mensen met mijn lezingen die ik probeer te inspireren, hè, om een stap te zetten of iets in het team te veranderen of een inzicht te geven of te inspireren met mijn beelden, met mijn woorden. En inmiddels weet ik uit de reacties dat ik daar, ja, dat probeer ik ook, echt probeer impact te maken, hè, op die bescheiden schaal. En dat ik denk, ja, dat, en met mijn boeken, en dat ik denk dat ik daarin meer bereik dan als manager.
Okay, okay.
En dus uiteindelijk vind ik het ook dankbaar om dat te doen.
Ja.
Vanuit die passie.
Ja, nee, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is vaak mijn kritische noot. Weet je wel, als ik kritisch naar ons eigen werk kijk, dan denk ik, ja, dan staat er iemand drie kwartier zijn babbel te houden en zwaai, zwaai, applaus. En dan denk ik, ja, wat en dan?
Ja, dat is natuurlijk zo.
Ja, maar ja. Jij durft te zeggen van, ik.
Nou, ik wil niet zeggen dat het. Ik wil de impact niet te groot maken, maar even kijkend naar wat ik nu doe als spreker ten opzichte van ikzelf als manager, dan heb ik meer impact met mijn boeken en lezingen, ja, dan als manager.
Oké, okay. En wat is die impact dan?
Ja, dat is dat bijvoorbeeld mensen mij laten weten achteraf, soms. Is dat gebeurd? Dat mensen zeggen, goh, ik heb al jaren tegen een stap aangehikt.
Okay.
En door jouw verhaal ben ik dat gaan doen.
Ja.
Heb ik het vertrouwen, heb ik die stap gezet? Of
ja,
bijvoorbeeld teams die zeggen, het is lastig, maar het feit dat we ons nu realiseren dat dat zo is en dat dat ook erbij hoort, dat helpt.
Okay.
Of teams, veel organisaties die zeggen, goh, die metafoor van dat basiskamp, hè, dat je die stap terug moet zetten, dat het gewoon niet in één keer kan.
Ja.
Dat helpt. Of kijk, hoog in de bergen loop je heel erg tegen je grenzen aan. En het is natuurlijk prachtig als je grenzen kunt verleggen. Maar ik denk dat steeds meer een vraagstuk vandaag de dag is, hoe kan ik mijn grenzen bewaken? Hoe kunnen wij onze grenzen? We lopen ook tegen alle grenzen aan. Hè? Ook duurzaamheid, energietransitie. Kijk ook maar naar vrede, oorlog. En we lopen tegen allerlei grenzen aan. Dus hoe ga ik met mijn eigen grenzen om? Wat zijn mijn grenzen eigenlijk? Hè? En daar doe ik dan interacties op.
Ja.
Dat bespreekbaar maken onderling. Of
ja.
Dat, ja, ik merk dus dat dat impact heeft.
Ja, dat inspireert mensen.
Dat mensen dat inspireert. En dan is, ja, het maar op een klein, natuurlijk een klein stukje.
Ja, nee, maar nou, goed, het kan een eye-opener zijn.
Dat is wat ik. Dat is. Kijk, je hoort mij niet roepen alleen maar naar de top en doorgaan. Hè? Dat is niet,
nee,
het verhaal wat ik breng.
Nee.
Hè, het verhaal is, hè, we hebben een gemeenschappelijk doel. Is dat eigenlijk wel hetzelfde doel? Willen we dat eigenlijk wel echt? Hè? Want naarmate je hoger komt, wordt het steeds lastiger. Hè, geloven we daar eigenlijk in? Hebben we, ja, daar commitment voor? En als dat niet werkt, als alleen de directie iets wil, dan werkt het niet. Het werkt alleen maar als iedereen mee wil gaan en dan misschien 100% iedereen, dat zou je misschien nooit bereiken.
Maar dat moet gedragen worden.
Het moet wel gedragen worden.
Ja. Hey, je begint mij nu al te inspireren, dus dat is mooi. Je hebt het over de gezamenlijkheid in de teams, maar, ja, je hebt het ook over dromen.
Ja, zeker.
Ik ging daar net ook even op door bij jou, van hoe is dat nou bij jou dan gegaan? Want, mm-hmm. Hoe wordt een droom geen nachtmerrie?
Nou, ik denk nou als eerst, ja, dan denk ik dat dat te maken heeft met grenzen, omgaan met je grenzen. Maar goed, van ik denk dat in eerste instantie een droom is een soort beeld wat je in de verte hebt aan het eind van de horizon, een stip, hè, die misschien nog helemaal niet zo duidelijk is eerst en die op een gegeven moment steeds duidelijker wordt als je daar, hè, als je daarmee aan de gang gaat, wat een ambitie wordt en wat uiteindelijk een concreet doel wordt en wat uiteindelijk iets kan worden, hè? Zoals met mijn Everest-beklimming. Hè? Of zelf expedities gaan leiden en in kleinere teams participeren. Ja. Hè? Wat je gaat doen.
Ja.
En dan kom je natuurlijk op de vraag, hè? Tot waar ga je door?
Ja.
En dat was natuurlijk ook op een gegeven moment de vraag voor Henk en voor mij met 8000 meter. Ik ben 61 nu. Ja, dat is niet logisch om maar steeds hoger en moeilijker. En hè, dat, we hebben ook elke keer gekeken in onze expedities, wat is de volgende stap? Hè, dat was met een eigen team. Hè, dat was met een team met lokale klimmers, met een Nederlands team naar een moeilijkere berg. Maar op een gegeven moment is dat, hè, was voor ons wel, nou, dat is zo langzamerhand wel mooi geweest.
Voorkomt dat ook mislukkingen? Want daar kan ik me ook iets bij voorstellen.
Ja, ik denk het wel. Want wij hebben ons in ieder geval toen bedacht van, goh, we willen graag 2000 kilometer door Nepal gaan lopen. Drielandenpunt naar drielandenpunt.
Ja. Ja.
Maar inderdaad, even terugkomend op je vraag, voorkomt dat mislukkingen? Ik denk wel, en dat, hè, als je kijkt naar Olympische sporters en topsporters, maar goed, dat eigenlijk gold dat ook voor mij met klimmen.
Ja.
Je kan ook te lang doorgaan.
Ja.
En dat geldt ook voor managers en directeuren.
Ja.
Als iemand voorzitter raad van bestuur is en de organisatie komt in een andere fase,
En jij blijft
zijn
maar hangen.
Andere kwaliteiten nodig.
Ja.
En iemand kan ook te lang blijven zitten en dan keert het zich. Ja, dan is het in ieder geval niet meer goed voor de organisatie, denk ik. En ik denk ook niet voor de persoon.
Nee. Ja, en dan gaan we weer naar die metafoor. Die is wel leuk, want ik zou inderdaad zeggen van om te beseffen dat je eigenlijk klaar bent, moet je wel veel zelfkennis hebben. Of ook naar jezelf durven te kijken. En jij zegt eigenlijk op die berg, zeker hoe hoger je gaat, dan ontkom je daar ook niet aan, want je komt jezelf keihard tegen natuurlijk.
Je komt jezelf heel erg tegen. En ik denk inderdaad, hè, precies wat je zegt. Nou, ik denk dat inderdaad de basis van persoonlijk leiderschap is zelfkennis.
Ja.
En jezelf kennen met al je kwaliteiten en ook je valkuilen.
Ja,
en uiteindelijk, als je kijkt natuurlijk naar persoonlijk leiderschap, is dat een eindeloze reis.
Ja.
Je bent natuurlijk nooit uitgeleerd.
Ja.
Je kunt altijd weer volgende stappen zetten.
Ja.
Hoe oud je ook bent.
Ja. Mooi. Hey, als je eens in de buurt bent, kom ik zeker eens even kijken bij je. Want ik vind het een leuk verhaal. Mooie boeken. Raad het iedereen aan. We zijn alweer toegekomen aan de laatste vraag van deze inspirerende podcast. Mooi man. Ik vind het eigenlijk Katja een leuk verhaal. Ik zei al, ik vind het best een beetje een afwijking hoor, om in die berg te gaan zitten, met alle respect. Hè. Want ik vind het levensgevaarlijk en het loopt niet altijd ook goed af. Dus je zoekt een soort zwaard van Damocles wel uit daarmee, denk ik. Maar goed, je bent er nog steeds, dus het is met jou goed gegaan. Maar stel je nou eens voor dat het misgaat nu. Mm-hmm. Je gaat nog een keer toch eens wat leuks doen met je man. En je hebt nog een half uur te leven. Je wordt wakker na een val. En de dokter Rossi die zegt, en een mevrouw Staartjes, jammer maar helaas, maar dit gaat het niet meer worden.
Mm-hmm.
En je hebt nog een half uur om eens even na te denken over wat rest mij nog? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gemist? Wat had ik moeten doen? Wat denk je dan?
Nou, laat ik als eerste zeggen, ik ben een voorzichtige klimmer, daarom leef ik nog. He, maar natuurlijk, in alle beklimmingen hebben wij natuurlijk toch risico's genomen. Ja. En zeker als je kijkt naar 8000 meter. Ik denk wel, je kan natuurlijk thuis op de bank gaan zitten en dingen niet doen die je heel graag doet, omdat dat, dat minder gevaarlijk is. Ik weet nog wel, ik ging naar Mount Everest en een vriendin van mijn moeder zei, goh, wat vind je daar nu van? En daar hadden ze het over gehad. Ik kwam terug van die expeditie en haar dochter was onder een bus gekomen.
Ja,
Dus natuurlijk, ik wil daarmee niet bagatelliseren. Je neemt risico's, je loopt risico's, maar die kun je wel beperken als je voorzichtig bent. Ja, en er blijft altijd een restrisico over, zeker in de bergen. En als het dan mis zou gaan, ja, dat hebben wij dus wel, als wij op expeditie gingen, zetten wij de boel elke keer van tevoren wel weer op een rijtje.
Ja.
En wij hebben geen kinderen, dat is een bewuste keuze geweest. Of we hebben elkaar ook pas wat later ontmoet, maar toch, dat is wel een bewuste keuze geweest. Dat we dat eigenlijk geen goede combinatie vonden. En ik denk misschien wel wat ik vooral zou denken, en ik dat ik ook zou willen zeggen eigenlijk is... volg je hart, kijk naar binnen, kijk wat je echt wil, geloof daarin. En ga dat dan doen en laat je dan niet tegenhouden. En uiteraard wees voorzichtig.
Maar jij zou tevreden terugkijken?
Ja, ik denk, en daarin zijn, komen we misschien wel terug op het maken van keuzes, van wat ik in het begin zei.
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is om keuzes te maken. En als je over de grote keuzes in je leven, ja, als je daar dankbaar op terugkijkt, nou, dan denk ik, dan is dat mooi. En natuurlijk kan je pech hebben en kan er van alles gebeuren. Maar ja, het is denk ik belangrijk om te doen wat echt bijpast. En als je dat doet, dan word je denk ik ook gelukkiger en gebruik je ook echt je potentieel.
Katje Staatjes, hartstikke bedankt voor dit hele mooie interview.
Dankjewel, Ko.
Dit was de Spreker Podcast en wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.